Vater, wir werden samen hineinfangen met het handen te zingen, het Psalm 25 en daarvan het 8e vers. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch een liefde genieren. Eenzaam ben ik en verschoven, ja de ellende drukt me neer. Kroop u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden. Krallen mijn angstvallig hart voor mij, uit mijn angst en noden. We noemden het 8e vers van Psalm 25. Dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus onze zonden met de schriften. En dat hij is begraven. En dat is opgewekt in derde dagen met de schriften. En dat hij nu en dat hij is van Cephas gezien. Daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal. Van welke het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus. Daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik. Maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, al zo prediken wij, en al zo heb gij geloofd. En die nu Christus gepredikt wordt, dat hij de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is, en dat die geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden we ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zullen ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus alle leven gemaakt worden. Maar eeniglijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Het is zover.
Onze hulp, aan onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Daarachter een zegen te vragen over ons samen zijn. Heere, zo is het voordat we op deze tweede dag van afzondering dat wij hier samen vergaderd mogen zijn. En daar nog bij stilte mogen staan bij datgene wat u verdient en verworven heeft. Ja, wat is daartoe nodig, de onmisbare bediening van uw heilige geest, opdat u ons in de waarheid zou mogen leiden, en dat we zo de kracht van dat woord in het hart mogen ervaren en ondervinden. Want gij hebt die ganse borgtochtelijke arbeid te willen volbrengen. Ja, gij zijt een dood ingegaan, u bent begraven geworden en uit dat graf weder opgestaan ten derde dagen. Als die grote en helder hulp en als de grote overwinnaar over dood, over graf, u hebt een dood gedood. U hebt de duivel overwonnen in alle helse machten en alle zonde machten en krachten. En u zijt u de koning der koningen, de heerser der ganse aarde. U hebt alle macht in den hemel en ook op de aarde. Dat we zo uit u nooit verminderende volheid bij u vandaan nog bediend zouden mogen worden. O, want heren, wij zijn zo arm, wij zijn zo naakt, zo ellendig, zo jammerlijk. Ja, en alles zo diep afhankelijk, zonder u dan vermogen wij niets. En mens probeert dat wel, maar ach, de ene mislukking die loopt op de andere uit. Om toch maar uit uw handen te blijven, och, wat is toch een mens en wat is in hem te prijzen, dat gij de zulke nog gunsten zou bewijzen. Vanwege onze afval van u zijn we lid geworden van eigen hulp, zelf willen weten en zelf willen doen, zelf willen kunnen en in alles, Heere, diep afhankelijk zijnde en blijvende, want als u het niet geeft, dan vermogen wij niets uit en van onszelf. Daarom mocht het maar zijn dat we dat van u af mochten smeken, ook voor dit morgenuur, dat u onder ons nog zou te willen zijn als ene die dient. Ja, Heere, dat u dat zou willen geven en dat wij ons mochten laten bedienen, want dat zijn twee zaken. Het de voeten der discipelen willen wassen en het stuiten op een grote tegenstand. U wilde dienen, maar Petrus kwam te zeggen, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Die man moest ervoor ingewonnen worden en overwonnen worden om zich te laten bedienen door een dienende Jezus. Laat u met God verzoenen. De apostel kwam het te getuigen in zijn brieven, wij dan gezanten van Christus wegen. Wij bidden u van Christus wegen alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. O, wat een nederbuigende goedheid God om zo laag af te willen daren. Net voor een arm mensenkind dat die vriendelijke nodiging nu uit een hemel der hemelen komt. dat u als de grote drie-enige goddelijke wezen wenst te onderhandelen met een verdoemelijk Adamskind, dat u zoveel belang hebt bij de zaligheid van uw kerk, dat u daartoe uw enige liefde zoon heeft te willen geven en hem niet heeft te willen sparen, maar voor hen alle heeft overgegeven. Is dat geen eeuwig, eeuwig wonder dat de Zoon God zichzelf zo diep heeft te willen vernederen, omdat de kerk aan de zaligheid zou komen? Oh, dan heb u meer belang bij de zaligheid gehad van de kerk dan dat de kerk daar zelf belang bij heeft. Om daar eens ingeleid te mogen worden en eens achtergebracht te mogen worden, zou dat geen oorzaak zijn van aanbidding en van verwondering? Wat heb gij getoond, Heere Jezus, die getrouwe hebben te zijn van uw schapen, om uw leven te geven en te stellen voor de schapen? Wat zijt ge dan vrijwillig ten dood ingegaan? Wat heb ge nou moeten lijden en al moeten ondergaan? Welke helse aanvallen, welke ontzaglijke benauwdheid. O, in die driehoerige duisternis en dat allemaal borgtochtelijke voor uw kerk. Wie zou dat kunnen pijnen? Ach, een Luther liep er niet daarvan uit, God bij God vandaan. Wie kan dat verstaan? En dat ge dat alles hebt willen doen voor een mens die in de hel thuis hoort, voor een mens die onder de eeuwige verlating Gods de weg gaat moeten zinken naar uw rechtvaardig oordeel, dat u daarvoor nedergedaald zijt ter helle. O eeuwig wonder van genade, o eeuwig wonder van uw nederbuigende goedheid en uitnemende liefde, om boze lichten en om opstandelingen, om zonder slaven vrij te gaan kopen met de dure prijs van uw bloed. En u zijt geen in het graf gegaan, u zijt ook opgestaan. En dat zal niet lang meer duren, en gij gaat ten hemel varen, om daar de plaats te gaan bereiden voor uw kerk. En als die plaats bereid zal zijn, dan zult u ze tot u nemen. Dan mag die kerk naar huis en eeuwig bij u blijven. Ja, dat is ook uw wens, en dat is ook uw bede geweest. Vader, ik wil dat er waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Ja, u verlangt naar de komst van uw kerk, en als die kerk eenmaal thuis zal zijn, en ze zijn allemaal ingezameld, o, welke gezelschap zal dat zijn, als al die gezaligen daar voor de troon zullen zijn, en ze zullen het lied aanheffen van Mozes en van het Lam, om uw grote drie enig daarvoor te mogen prijzen en daarvoor te mogen bedanken. Heren, wij zijn nog op de aarde, wij kruipen hier nog op de aarde als nietige, zondige aardwormpjes, die in alle opzichten van u den hoge God afhankelijk zijn. Want zonder u dan kunnen we niets en dan vermogen we niets, ook in dit morgenuur. Zo min in het voorgaan als in het luisteren. Maar zoudt ge nog bediening willen schenken uit uw nooit verminderende volheid, omdat uw naam en uw eer nog bedoeld zou mogen worden en het welzijn van de zielen gezocht? Neemt dan alles weg wat schadelijk en wat hinderlijk is. Verstoor en verbreek de werken des duivels. wil uw koninkrijk ook onder ons en nog uitkomen te breiden. Als vrucht van uw opstanding mochten daar nog dode zondaren geestelijk levend gemaakt worden. Als vrucht van uw overwinning mochten datgene wat in boeien en banden is verkeren eens in de ruimte gesteld en verbracht worden. Gij zij daartoe de machtige, wat in banden is opgesloten en geklonken van ongeloof, ja en van onvrijmoedigheid, want het ene is een gevolg van het andere. Dan mocht u zichzelf willen bevrijden en in vrijheid willen stellen, opdat ze verwaardigd mogen worden om uw grote naam te mogen roemen en die te mogen prijzen. Vergeet dan de hopen uw ellendigen niet. Gij weet hoe dat we hier opgekomen zijn, heren. Veronder mogen zijn die zuchtende, klagende en vragende gekomen zijn. Er nog een woordje bij zou mogen zijn voor hun arme ziel. Dan mocht u zelf die bediening nog willen geven. Dan mocht u zelf nog bediening willen schenken uit die nooit verminderende volheid. Och, geef nog raad, Heere, geef nog onderwijs. In uw woord vinden we die onderscheidene gangen zo opgetekend. Van de vrouwen die bij het graf gekomen zijn, van de discipelen, van de Emmausgangers, van een Thomas die achtergebleven is. Ja, op welke onderscheidene wijze gij uzelf en het willen openbaren. En wat komt het dan toch in alles openbaar? Dat er voor elke nieuwe openbaring weer een nieuwe bediening nodig is. Met alles wat ze ervaren ondervonden hebben in het leven. Ja, stond u dat vlak voor de tocht, hebben ze u niet gekend. Iedere keer weer in een nieuwe gang, in nieuwe omstandigheden. Hem wel te mogen kennen in de staat van zijn vernedering, maar nog onbekend te zijn aan die staat en van zijn verhogingen. O Heere, en dat is en blijft toch iedere keer weer een verrassing. Als het u gewoon believen en behagen mag, om uzelf zo bij vernieuwing weer te komen openbaren aan het harte. Ach, Heeren, ontferm u toch over ons. Over ons al te samen, zo zoals we hier samen zijn aan de morgen van deze dag, voor jong en oud. En klein en groot, laat het nog eens blijken dat u die grote overwinnaar zijt. Dat u die helder helper zijt. Geef daar nog eens getuigenis van, Heere. Om zo nog toe te willen doen tot die gemeente die toch eenmaal eeuwig zalig zal worden. Wij vragen het van u bij uw grondeloze barmhartigheid. Bewijs zo dan nog eens genade. Gedenk aan uw volk, gedenk aan uw knechten, gedenk aan alles wat op uw hulp en bijstand is wachtende. In het persoonlijke, huiselijke leven, alle zorg, alle wedervaardigheden, alle zwakheden, ongemakken naar het lichaam thuis, of in het ziekenhuis, of elders verkerende. O, wil uw goddelijke kracht nog betonen en nog schenken, nog door en uitarpen, ook voor dit morgenuur. Heere, help ons nog, ach, gedank ons nog. Nu is er aan u zelf een volheid van genade. En wij zijn het niet waardig, Heere, dat is waar. Dat kunt u ons rechtvaardiglijk voorbij gaan, maar ach, doe het nog om uzelfs wil. Ja, doe het nog om uw grote naams wil, Heere. Omdat die daarin verheerlijk mocht worden, dat wij daar de zalige en zoete vruchten de baten en profeten van mogen ondervinden voor eigen hart en leven. Heere, hoort dan nog en verhoort dan nog van den aanspraakplaats uw heiligheid. Om Jezus wil. Amen. Mijn geliefde, en we zijn begonnen met het zingen van het 8e vers uit Psalm 25. Een welbekend vers, zie op mij een gunst van boven en wees mij toch genadig, Heren. Ja, hier vinden we de harte taal van David, hoe het met hem gesteld was. En als we David zo na mogen sporen in zijn leven, dan is die man geen vreemdeling gebleven van het vreemdelingsleven. Die man is hier een gast en een vreemdeling op de aarde geweest. Die man heeft leren kennen dat hij een zondaar was, dat hij tegen God gezondigd heeft. Ja, die man heeft leren kennen zijn diep en steile afhankelijkheid van den Allerhoogste. Als we die 25e psalm onderrijnd komen te lezen, dan vinden we in die ene psalm wel driemaal de bede en vergeving van zijn zonde. In het begin dan vraagt hij al om vergeving van de zonde van zijn jonkheid. Halverwege vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En ook op het einde vraagt hij weer bij vernieuwing om vergeving van zonde en uitdelging van schuld. Ja, we zien in het leven van David, die heeft het zondenschap ook niet te boven kunnen komen. Die heeft ook er niet bovenuit kunnen komen dat elke dag die heeft genoeg aan zichzelf kwaad. Die heeft ook leren kennen hoe zwak van moed en hoe klein van krachten dat hij was. Zie op mij in gunst van boven, die man had behoefte aan de blijken van Gods lieve gunst en wees mij toch genadig, Heere. Ja, dat bewijst wel in welke zielsgesteldheid dat die man verkerende was. Als iemand behoefte heeft aan gunsten, behoefte heeft aan genade, hoe is het dan met zo'n mens gesteld die leeft voor eigen waarneming in het en onder het ongenoegen van God? Als een mens behoefte krijgt aan genade, wees mij toch genadig, Heere. Dan wil ze mensen kennen geven, Heere, als u met mij in het gerichte treedt en gadeslaat al mijn ongerechtigheden, dan kan ik voor u niet bestaan. Zie op mijn gunst van boven, Heere, zou u nog een blijk van uw gunst willen geven in de vergeving van al mijn zonden, in de uitdaging van alle schuld. Want al is het waar dat deze David in zijn leven daar een bewuste kennis van heeft mogen ervaren, ondervinden, dat al zijn zonden en schulden bewust vergeven zijn geworden, maar die man heeft toch nooit boven het zondagschap uit kunnen komen. Dat is toch voor die man een doorgaande zaak gebleven. Ja, de Heer houdt er hier geen rentenier op na. De Heer houdt er hier geen doorgeleide en geen klaargekomen mensen op na. Maar de Heer houdt er dat op na. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Zie op mij geen grens van boven. Wees mij toch genadig. Heer, bij vernieuwing had hij weer nodig in de stand van zijn leven. Dat bloed tot wassing en tot reiniging. Hij had bij vernieuwing nodig dat Christus voor hem de voorspraak zou mogen zijn bij de Vader. Deze man had bij vernieuwing nodig kinderken zijn die we gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, den rechtvaardige. Wees mij toch genadig, Heere, eenzaam ben ik en verschoven. Ja, wat maakt de eenzaamheid nu uit voor een arm kind van God? Wat maakt nu de eenzaamheid uit? De eenzaamheid die maakt uit het missen van Gods gunst. Het missen van de dadelijke gemeenschap, dat maakt de eenzaamheid uit voor een arm kind van God. In onze diepe val zijn we zo eenzaam en zo alleen geworden. Ja, dan staan we maar eenzaam en alleen op de aarde. Maar ook in de stand van leven, dan zijn het toch de zonden die telke malen scheiding maken. De zonden die maken weer de scheiding tussen God en hun ziel. En als die scheiding nu weer ingeleefd moet worden, dan zijn ze eenzaam. Eenzaam en verschoven, ja, de ellende die drukt hen neer. Dan is er niets zo smettelijk als de verberging van zijn vriendelijk en van zijn gunstenrijk aangezicht. Er zijn de gunsten moeten missen, dat wordt het pijnlijkste in het leven en van de kerk. Want zijn gunst, en daar is hem te doen, die sterk meer dan de uitgezochte spijzen. Het is toch een wonderlijke zaak dat deze David zo klagende, zo vragende en zo bedelende gemaakt is aan den troon der genade, mijn hoorders. David, heb zoveel krijgsvolk, heb zoveel krijgshelden, heb zoveel personeel om u heen, heb zoveel macht gekregen. Is er nou niemand die u kan helpen? Is er nou niemand die u op kan beuren in al die eenzaamheid en in al die ellende? Nee, David had geleerd om van dat alles af te zien. Je hebt van alles af moeten leren zien als gebroken bakken die geen water houden. Zie gij op mij een gunst van boven en blijk je van uw gunst, van uw genade en van uw ontferming. Daar was het hem om te doen. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de mende drukt mij neer, ik roep u aan in angst en smet. Duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart, voel mij uit mijn angst en noden. Och, wat beluisteren we in deze klacht, mijn hoorders. Wat beluisteren we nu in deze klacht. Ik roep u aan in angst en smet, duizend zorgen, duizend doden. David is ook een type geweest van Christus. En als we nu deze regels overdenken, we hebben het met elkander gezongen. Die duizend zorgen, duizend doden, roep tot u, ik roep u aan in angst en smet. Dan gaan we eens even terug in de gedachte naar de weken die achter ons liggen. Dan gaan we eens even terug wat er geklaagd is in den hof van Gethsemane. Wat er geklaagd is aan het vloekhout des kruises. Daar zingt deze klacht bij het niet. Bij de klacht van die gezegende dorp en bij die gezegende middelaar. En toch is David er een diepe van geweest. Maar omdat nu die meerdere David de grootste klacht geklaagd heeft. Omdat nu die meerdere David in de grootste eenzaamheid geweest is. Omdat die meerdere David nu zijn bloed gestort heeft. Omdat die meerdere David geklaagd heeft, meiders. Daarom kan nu deze David verhoord worden. En is die David ook verhoord geworden. En daar ligt zo'n volheid, zo'n bron en zo'n rijkdom in. Ja, daar ligt een volheid van troost in voor de ganse kerk. Vanwege zijn arbeid en verdiensten. Ja, wordt nu die kerk uit al die angst en noden bij tijd en wijle uitgehaald. Ja, dan worden ze bij tijd en wijle versterkt en ondersteund en vertroost. Omdat die grote en meerdere David daar nu in is voorgegaan. Als Christus niet wat voorgegaan. gegaan. Als Christus dat niet geleden had, mijn geliefde, dat er nooit een van de kerk behouden of verlost kunnen worden. En u is hij voorgegaan. Hij is die grote held waar die hulp besteld is. En daar vandaan die duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvalligheid, voel mij uit mijn angst en noden. Christus heeft de pas alleen getreden. Christus is als de grote overwinnaar uit de strijd gekomen. En daarom zal die kerk ook niet ten onder gaan. Nee, daarom zal die kerk ook zekerlijk verlost worden. Of zij in de stand van hun leven of in de staat van hun leven. En op het einde van hun leven, dan zullen ze niet meer hoeven te klagen als ze aan het einde van de reis gekomen zijn. En ze zullen in mogen gaan. Ja, naar dat land waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek, waar geen vervolging meer zal zijn, waar geen duizend doden en geen duizend zorgen meer zullen zijn. Dat zal dan voorgoed afgelopen zijn. Maar zolang ze hier zijn, dan blijven toch in meerdere of mindere mate, maar is steeds een terugkerende zaak in het leven van Gods kerk. En wat hebben ze dan nodig in hun diepe en steile afhankelijkheid? Wat ze nodig hebben, ze hebben een krachtige hulp nodig. Ze hebben een krachtige bijstand nodig. Ze hebben zodanig iemand nodig die alle macht heeft om hen uit al die boeien en banden en ellende en noden te verlossen en ze door en uit te helpen. Daarom hadden we gedacht om daar nog een ogenblik bij stil te mogen staan. Bij datgene wat hij nu verdient en wat hij nu verworven heeft en wat hij is en blijft voor zijn kerk. En de tekstwoorden, daartoe vindt u opgetekend in het heilige evangelie naar de beschrijving van een Matthäus en daarvan nader het 18e vers, waar we nou dus lezen. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We zien hier een troostwoord voor zijn discipelen en daarmede een troostwoord voor de ganse kerk. Zien we in de eerste plaats wie hier spreekt en in de tweede plaats wat hij spreekt, om met een woord van toepassing te mogen eindigen. En ach heren, wil u als die grote alzegenaar ons nog komen te zegenen met die zegen die de tijd en de eeuwigheid zal mogen verduren, om uw grote naams wil. Amen. Zingen we nog twee versen uit de 17e psalm, wel de versen 3 en 4. Intussen krijg u gelegenheid om uw liefde graven af te zonderen voor kerk en diaconie. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat God mij altoos redt. Hij luister dan naar mijn gebeden, neig uw oren tot mijn klachten. Maak u wel dan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woede. En hen beschermt in het grootste gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaart mij van omhoog. Bewaar me als dappel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. 3 en 4 van Psalm 17.
Thank you.
zeggen, bij mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We hebben gezegd een troostwoord voor zijn discipelen. En waarom in het bijzonder een troostwoord voor zijn discipelen? Ja, dat kunnen we opmerken aan hetgeen wat daarop komt te volgen. Gaat dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Leren en onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleindingen der wereld. Dus we krijgen hier de opdracht deze discipelen om dat woord te gaan prediken. En om de sacramenten te gaan bedienen. En wie waren die discipelen nu uit en van zichzelf? Ja, dan waren het ook maar zwakke mensen, kinderen en lompen en plompe Galileërs, die uit en van zichzelf ook niets konden en ook niets vermochten. Want het blijkt ook wel hier, de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Wat de Heere dus aan die vrouwen gezegd had om die boodschap over te brengen, waar we gisteravond bij stil mochten staan, dat de vrouwen de boodschappers geworden zijn van die goede tijding aan zijn discipelen met de boodschap om naar Galilea te gaan en al daar zouden zij hem ook zien en zouden ze hem ook mogen kennen in de kracht van zijn opstanding. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Ja, wat zien we daarin getekend, ook de zwakheid van de discipelen. Dus die mensen die vermochten ook niets uit en van zichzelf. Die mensen moesten ook in alles door en uitgeholpen worden. Die mensen weten niet in te gaan, nog uit te gaan. En nu gold het in bijzonder aangaande de discipelen die hier uitgezonden worden om dat woord dus te gaan prediken en de sacramenten te bedienen. Maar ligt daar tevens niet een woord van troost in, een woord van sterkte en voor heel de kerken gods. We zijn begonnen met het zingen van zie op mij een gunste van boven. Ja, daarin proeven we de diepe afhankelijkheid en de dagelijkse benodiging van hem. En daarom is het zo nodig, en is het zo allernoodzakelijkst om nu iemand te mogen kennen waar we op terug mogen vallen in het leven. Deze discipelen die zijn door hem uitgestoten en uitgezonden. En ze hebben ook mogen pleiten op het woord wat de Heere zelf tot hen gesproken had. Die hebben een pleitgrond mogen ontvangen om in dagen van benauwdheid daarop te mogen pleiten. Als van hun kant van alle kwijden vast komt te lopen. Gedenk dan Heeren aan dat woord. Gesproken tot uw knechten waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Maar zo zal het toch ook zijn in het particuliere leven van Gods kerk. Dan is het zo groot als we een woord mogen hebben ontvangen van Gods wegen. Waar we nog terug mogen vallen en waar we nog eens op mogen pleiten. Ten dagen van druk, van tegenheen en van benauwdheid. Ja, als ze dan rondom opgesloten zijn en besloten en niet uit kunnen komen. Ja, om dat woord nog te mogen pleiten, Heere, dat heb u toch zelf beloofd en dat heb je toch zelf gesproken. Zo zijn en blijven ze bij de voortdurendheid afhankelijk van zijn dadelijke bediening, van zijn hulp en van zijn bijstand. En wat is dat ook niet gebleken in het leven van de discipelen, als ze in gevangenissen geworpen zijn, als ze achtervolg geworden zijn, ja, als ze geslagen geworden zijn, wat hebben ze dan mogen ervaren? de kracht van dit woord tot troost, tot moed en tot sterkte. Ja, is hij dan niet de machtige om het geloof te werken? Is hij dan niet de machtige om ook het geloof te versterken? Dus wie komt hier nu te spreken in de eerste plaats? Dat is dus de Zoon Gods. Dat is de verrezen koning der koningen. Dat is hij die dat werk alleen ganselijk heeft volbracht. Die uitgeroepen heeft, het is volbracht. Die alles gedaan heeft en wat er gedaan moest worden. Al datgene wat in de stille raad des vredes overeengekomen is. Hij heeft alles gedaan, hij heeft alles volbracht. Hij is ten dood ingegaan en weer uit de dood opgestaan. Die grote overwinnaar die verlaten is van zijn discipelen. Die zien we hier weer verschijnen. Gaat zijn discipelen als die vertrouwen hebben. Gaat hij zijn discipelen weer opzoeken. En hij komt naar hun harten te spreken. Ook de discipelen hebben hem mogen leren kennen. In de kracht van zijn opstanding. Ze zijn met alles in de dood terecht gekomen. Hebben we gisterenavond deze dagen. Hebben wij ook nog een bezoekje van boven mogen ontvangen in deze dagen, het zou zo nodig zijn. Willen we er nog iets van vertellen? Weten we daar iets van in welke stand van leven het dan ook mogen zijn? Want uiteindelijk er ligt in elk huisfeit ligt een volheid in verklaard. En van voor de eerst beginnende tot de vest gevorderde toe. Hebben we er nog iets in op mogen doen deze afgelopen dagen. De weken die te daarvoren lagen. Aangaande zijn lijden de staat van zijn vernedering. Zouden we er iets van kunnen vertellen dat dat woord ons nog tot nut en tot profijt geweest is. Zal toch maar overgaan. Dat zal toch maar overgaan, want met de blote historiële kennis blijven mensen wat hij is. En hij blijft even koud en even hard en even onverschillig. Maar heeft dat woord ons nu wel eens een keer zodanig aangesproken. Dat het ons in de vernedering en dat het ons in de verootmoediging gebracht heeft. En voor het aangezicht des Heren, daar is zulke volheid in aan te treffen. Zulke grootheid, zulke heerlijkheid, zulke volheid in zijn arbeid, in zijn verdiensten. Hoe noodzakelijk is het dan, hoe noodzakelijk dat we daar kennis aan zouden mogen krijgen. De apostel Paulus die mocht zeggen, hij wenste niet anders meer te weten dan Jezus Christus en dan dien en dien gekruisigd. Hij wenste niet anders meer te weten, dat was zijn lust en dat was zijn vermaak, mijn hoorders. Zo krijgen deze discipelen ook een beurt. Het mag eens even duren. De een mag het eens wat eerder krijgen dan de ander, maar ze hebben toch ook nog een beurt gekregen. Daarom nogmaals, het is zo groot als wij toen een beurt mogen krijgen. Als wij ook eens een bezoekje van boven mogen ontvangen. Maar gaat niet om vooraan te staan, maar het gaat er om mee te mogen gaan, als dat in de achterste gelederen zijn. Dan is zo ook door hem is bezocht mochten worden in welke staat of stand van leven dan ook. Daar is een kerk met die zijn net gesteld als die vrouwen. Ja, die zien er naar uit met alles wat ze ervaren hebben. Ja, lopen ze met een groot en groot en schreeuwend gemis over de aarde. Net zo goed als de discipelen met alles wat ze ervaren hebben. Gaan ze als onopgeloste mensen over de aarde. Die gaan echt niet als bekeerde mensen over de aarde. Ik heb dit ontmoet, ik heb dat ontmoet en toen heb ik dat gekregen. Daar heb ten eerde tot mijn ziel gesproken. Als bekeerde mensen, nee. Die moeten elke dag maar weer opnieuw bekeerd worden. Met alles wat ze ervaren hebben, missende en buitenstaande mensen. Ze zien uit naar oplossing, ze zien uit naar zijn komst. Wanneer zult gij tot mij komen? Och, dat ge tot mijn ziel kwam te spreken. Ik ben uw heil alleen. We hebben het in het voorwoord gehad over dat alleen zijn en wat het alleen zijn nu uitmaakt. Dat alleen zijn, dat wil zeggen dat de gemeenschap verbrokkelen. En ook in de weg der bekering, er kan veel ontmoet zijn. Er kan veel genoten zijn, maar met alles alleen, alleen, alleen op de aarde. Dat het de zaken niet opgelost zijn voor uw arme ziel. En daar ziet zulke ziel naar uit, dat die tijd is aan mocht breken. Dat hij als die grote doorbreker voor hun aangezichten zou mogen heen gaan. Daar verlangt die kerk naar. Ja, ze hebben dus een krachtige hulp nodig. En nu komt die opgestane koning hier te spreken. Mij is gegeven alle macht in den hemel en ook op de aarde. En we dienen dit wel te onderscheiden. Want we zouden de vraag kunnen stellen, had dan de Heer Jezus geen macht? Was hij dan niet de Zoon Gods? Was hij dan niet net zo goed God als de Vader en als de Heilige Geest? Is hij ook niet van eeuwigheid tot eeuwigheid God? In dat opzicht is dat zeker waar, want dan is de Vader God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Maar hoe hebben we het dan op te nemen dat hem alle macht gegeven is in den hemel en op de aarde? Daar ligt nog wat tussen verklaarden, mijn hoorders. In de stille raad des vredes is onderhandeling geweest omtrent het stuk van de zaligheid van de kerk. In dat opzicht wordt Christus genoemd de uitverkorene. Die is verordineerd, die is voorverordineerd en die is bekwaam gemaakt tot het middelaarsambt. En die bekwaammaking die heeft plaats gehad in de volheid destijds. Dus gaan we terug, dan is die van eeuwigheid daartoe verordineerd. Van eeuwigheid is die daartoe verkozen. Dat lezen we in Jesaja 42. Ziet mijn knechten, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dus hij is verkoren, verordineerd om dat grote werk der zaligheid te doen. En we kunnen dat ook vinden in dat boekje van Hellebroek, God de Catechisatie, over de voorverordinering van de middelaar van het genadeverbond. En hij is daartoe verordineerd, maar hij is daartoe ook bekwaam gemaakt. Die bekwaammaking die vond plaats in de tijd. Die bekwaammaking die vond dus plaats in de tijd. Wijsheid, macht en heiligheid zijn hem geschonken. Wat dan die macht ermee bedoelt, die macht die hem geschonken is, om als middelaar van het verbond der genade zijn werk te gaan doen. Die wijsheid, macht en heiligheid, wat die macht ermee bedoelt, die macht wordt er ook nog niet mee bedoeld. Wat wordt er dan met deze macht bedoeld, dat hem geschonken zijn wijsheid, macht en heiligheid? Daar wordt dit mee bedoeld, dat hij kracht ontvangen heeft, dat hij macht ontvangen heeft, wijsheid ontvangen heeft, om zijn middelaarsarbeid te kunnen volbrengen. Om te kunnen voldoen aan de eis die de Vader hem gesteld heeft. Maar daarmee wordt nog niet die macht bedoeld waarvan hier sprake is. Mij is gegeven alle macht in den hemel en ook op de aarde. Ja, wat hebben we daar dan door te verstaan? Daar hebben we door te verstaan. Die macht heeft Christus pas ontvangen en na zijn opstanding. Die absolute macht is hem toegekend en verleend naar zijn godheid en mensheid om heerschappij te hebben over dat koninkrijk. Ja, de vreugde die hem voorgesteld was, daar heeft Christus naar verlangd en daar heeft Christus nu naar uitgezien. Welke vreugde was dat dan? Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, den berg en mijn heiligheid. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Dan zal dat koninkrijk zal hem overgegeven worden en hij zal de grote heerser zijn van dat koninkrijk. Van dat grote koninkrijk zal hij de heerser zijn. Dus als middelaar, als knecht des vaders heeft hij macht ontvangen, kracht ontvangen om zijn werk te doen. En nadat hij dat werk gedaan heeft, nadat hij dat werk ganselijk volbracht heeft, toen heeft hij als loon op zijn arbeid zijn kerk gekregen. Als loon daarop is hem alle kracht en alle macht verleend, zowel in den hemel als ook op de aarde. Alle dingen deze zijn mij overgegeven van mijn vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En niemand kent de zoon dan de vader. En die het de zoon zou willen openbaren. Voor u wel nu ligt al die macht in hem verklaard. Dat heeft hij nu ontvangen. Ja, nadat het ganse werk volbracht was. Nadat het ganse werk gedaan was. En de vader een welgevallen en genoegen genomen heeft in de arbeid van zijn geliefde zoon. En nogmaals, dat is nu een troostenwoord voor de kerk. Dus wie heeft het gesproken? Ja, dat heeft dus de Zoon Gods heeft dat een woord gesproken. En wat heeft hij gesproken? Wat houdt dat nu in? Ja, dat houdt alles in voor de discipelen. Dat houdt alles in voor de ganse kerk. Want mij is gegeven alle macht in den hemel en op de aarde. Hij wordt ook de gezalfde des Heren genaamd. Hij is van eeuwigheid afgezalfd, van de aanvang der oudheden der aarde aan. Hij is die grote profeet, de grote priester en koning. En dat is hij en dat blijft hij voor zijn kerk. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die kerk is zwak in zichzelf, die is krachteloos in zichzelf. Die zijn bij de voortdurendheid verlegen om hulp en om raad en om bijstand in het leven. Ze hebben een profeet nodig om ze bij de voortdurendheid te onderwijzen. Die priester tot verzoening, maar ook die koning om hen te regeren. Om ze te besturen, om ze te bewaren, om de macht des vijands te niet te doen. Wat is de praktijk geweest van het leven van de discipelen? Ze zijn achtervolgd geworden, ze hebben de voetstappen van de gezegende voorloper mogen drukken. Ze hebben mij vervolgd en ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. Ze hebben hem achtervolgd en ook die discipelen zijn achtervolgd geworden. Kijk eens naar het leven van de apostel Paulus. En ook wat het bekend is van de andere discipelen. Door welke weg van druk en achtervolging zijn ze heen gegaan. Ja, hadden ze nu geen troostenwoord ontvangen. Dat hem alle macht gegeven is in den hemel en op de aarde. Dan hadden ze daar nooit door kunnen komen. Dan hadden ze de gevangenis niet met hem in kunnen gaan. Ze hadden nooit staande kunnen blijven. Maar nu hebben ze in al die omstandigheden daar de kracht en de sterkte en de troost van mogen ondervinden. Ja, met hem konden ze de gevangenis in. Met hem konden ze achtervolging en vervolging ondergaan en uitstaan. Dat hebben ze allemaal kunnen dragen door de kracht die hij nu kwam te verlenen. Mij is gegeven alle macht in den hemel en ook op de aarde. Zowel in den hemel als ook op de aarde. Die macht die is zo groot. Die is zo uitnemend en die is zo uitgestrekt. Het is uitgezien, hebben we gezegd, na dat loon op zijn arbeid. Dat was nu de vreugde die hem voorgesteld was. Daarom heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Hij was hijgende toen hij uitriep, mijn dos was die verlangende om die eind te, en om dat eindpunt te mogen bereiken. Want dan zou hem alle macht overgegeven worden van de Vader. Hij is de heerser, de alleenheerser van dat grote en van dat geestelijke koninkrijk. Nu heeft hij alle macht in den hemel. In den hemel heeft hij alle macht. Na zijn opstanding is hij ten hemel gevaren en is gezeten aan de rechterhand des Vaders. En daar is hij gezeten om voor zijn kerk te bidden. Daar is hij gezeten om de belangen van zijn kerk te behartigen. Dan treedt hij in met zijn voorbeden bij zijn Vader. En dan hoeft hij niet te vragen, maar dan mag hij eisen. Ja, dan mag hij eisen. Waarom mag hij eisen? Als een mens een gebedje mag doen, dan is dat groot. Als hij zo eens mag bederen. Omdat bederen en verhoord mag worden om de verdiensten van Christus. Maar Christus hoeft in dat opzicht zo niet te bederen. Christus mag eisen. Die mag rechtvaardig eisen. En die mag zijn littekens en door de handen laten zien. Ja, die mag getuigen aan de Vader. Daar heb ik voor voldaan en daar heb ik alles voor betaald. Ja, gij hebt mij alle macht gegeven, Vader, in den hemel en op de aarde. Dus Christus heeft met eerbied gesproken. Christus heeft het recht van spreken. Die mag eisen op grond van zijn eigen verdiensten. Alle macht in den hemel. Hemel en op de aarde, in den hemel. Zo is hij de grote voorbidder. Ja, alle degenen die nu tot dat koninkrijk behoren. Alle degenen die al toegebracht zijn, maar ook degenen die nog toegebracht moeten worden. Dat geschiet enkel op de voorbeden van Christus. En dan treedt Christus met zijn voorbeden in bij de Vader. En wanneer het uur der minnen daar komt te zijn, en dan gaat de geest uit van de Vader en van de Zoon. En die gaat de zulke overtuigen. Alle macht in den hemel, het gaat allemaal van hem uit. Op zijn bevel moet alles zich geschieden. En als dat uur der minne daar is, dan gaat die geest uit, omdat hij alle macht heeft. Die gaat de Zoon daar overtuigen. Maar omdat hij alle macht heeft in den hemel, dan kan die ook die Zoon daar overbuigen, mijn hoorders. Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook overbuigen. En wat wil dat overbuigen dan zeggen? Dat wil zeggen een welgevallen te krijgen aan de straf van uw ongerechtigheid. Om God de recht en gerechtigheid te mogen toekennen. Ja, aan de kant van God te leren vallen. Alle macht in den hemel. Wordt die kerk verdrukt, wordt die kerk gepraat. Wordt die kerk achtervolgd. Dan mogen ze hem nooit klagen bij hem die daartoe alle macht heeft. En hij heeft over alle dingen te gebieden. Alle dingen geschieden naar zijn goddelijke wil en naar zijn welbehagen. De vijanden die zijn allemaal in zijn hand. Die vijand die kan niets meer doen als die mag doen. Dat ligt allemaal onder de toelatingen Gods besloten. En omdat hij nu al die macht heeft, ja, daarom kan de vijand ook niet meer doen als ze mogen doen. Daarom tot troost voor de discipelen, tot troost voor de kerk, in welke moeilijke omstandigheden ze verkeren in het leven, in welke moeilijke wegen, welke raadselachtige en welke onbegrepen wegen, dat ge verwaardigd mogen worden om zo uw nood bij hem bekend te maken, die alle macht hebt in den hemel en ook op de aarde, om daar uw vracht en om daar uw last en uw nood eens kwijt te mogen raken. Daar de sterkte en daar de troost van te ondervinden voor eigen hart en leven. Alle macht in den hemel en op de aarde. Als die kerk in zware strijd verkeert. Ja, als ze in aanvechtingen verkeert. dan mogen ze ervaren wat ze aan hem komen te hebben. Ja, als hem geweld en mist bestrijden, al gaat het dan nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden, ze zijn dierbaar in zijn oog. Waarom? Omdat hij nu alle macht bezit in den hemel en ook op de aarde. Hij kan en wil en zal in nood, oh wat kan die kerk opzien tegen de dood, dat toch een koning is der verschrikking. Wat kan die kerk daar tegen opzien om de doodsjordaan door te moeten gaan en dan voor God te moeten staan. Wat kunnen ze daar tegen opzien? Maar hij kan en hij wil en zal in nood zelf bij het naderen van de dood volkomen uitkomst te geven. Hij heeft alle macht in den hemel op de aarde om alle banden en boeien te verbreken, om de ziel uit de gevangenis te verlossen en in de ruimte te stellen, om de ziel er raad en onderwijs te geven. Ja, dat ik zo'n volheid in mijn geliefde om hem te benodigen als die profeet tot lering en onderwijs, bij aan en voortgang tot een einde toe, die grote en hoge priester tot verzoening van alle zonden, maar ook als de koning der koningen, de grote overwinnaar, de heil der hulpen, ja, die regeert en heerst over alle macht en kracht en heerschappij des duivels, zorg ik een te mogen benodigen en de kracht van zijn arbeid en verdiensten te mogen ervaren. Wat is het ook gebleken, alle macht in den hemel en op de aarde, wat Thomas ooit uit zijn banden verlost moeten worden. Wat hij er ooit uitgelost moet, wat er de raadselen opgelost kunnen worden van die Emmausgangers, wat dat allemaal gemoeten, als er nu niet één was die alle macht heeft in den hemel, maar ook hier op de aarde. Oh, ze hadden daar nooit uitgekomen, ze waren nooit verlost geworden. Maar die hebben in de dadelijkheid daar de zalige, zoete troost en profeten van mogen ondervinden in hun leven. En ook die discipelen, Galileese mannen, domme, onbekwame mensen, ze hebben mogen ervaren, ja, en dat hun bekwaamheid uit God geweest is. Wat geeft ons Paulus daar getuigenis van? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Daarom hebben ze zo'n krachtige hulp en bijstand van nodig. En hoe gaat dat nu om daar gebruik van te maken? Ja, door het geloven. Hoe gaat dat dan door dat geloven? Dat geloven is een geschonken geloven. Die kerk weet zelf niet aan geloof te komen. Die kerk die weet zelf geen vertrouwen te beoefenen. Die kerk neemt zichzelf zo naamloos arm en zo leeg en diep afhankelijk waar. Ze vermogen niets van hunzelf. Zo min ze met hun hemel, met haar handen bij den hemel kunnen komen. Zo onmogelijk, onmogelijk is het voor hen om geloof te oefenen. Mij is gegeven alle macht in den hemel en ook op de aarde. Hij komt het geloven te werken en hij komt dat geloven ook weer te versterken en te onderhouden. Alle macht is hem gegeven, waardoor wordt dat geloof dan gewerkt? Ja, door de prediking van Gods woord. Hoe wordt het dan versterkt? Ook door de prediking van Gods woord en door het gebruiken van die heilige sacramenten. Beiden een instelling van Gods wegen, beide zijn ze geschonken. Ja, tot onderhoud van dat geestelijke leven. Tot onderhoud van dat geestelijke leven van de kerke Gods. Is het dan niet nodig om zulke een persoon te mogen kennen? ziens op eigen kracht, op eigen nietigheid, eigen onwaardigheid, dan is er geen doorkomen aan, geen doorkomen aan. Ze denken menigmaal te bezwijken, maar hij richt dat gebogene weer op. Het en neergebogene geeft hij weer moed en lust en krachten. Ja, het ellendige, die komt hij nog weer te versterken en te vertroosten. De Heer heeft een nauw oog over zijn kerk, een zeer nauw oog. En hij zal ze niet begeven en hij zal ze nog nooit komen te verlaten. Dus de ganse werk der bekering, het is alles zijn werk. De onderhouding in die weg van het leven, het is alles zijn werk. De oude dichter die getuigde daarvan, zo wij sterk zijn, daarvan heb gij alleen de eer. En vermogen wij ook iets zulks, alles komt, o Heere, van uw goedheid, die ons bescherming is bevonden. O mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Vrucht van zijn overwinning, vrucht van zijn verdiensten, vrucht van zijn opstanding, hebben we de zonen ooit iets van leren kennen in ons leven, mijn hoeders. Heeft die persoon voor ons u ooit wel eens waarde gekregen in ons leven? Ze kunnen nou eens een antwoord op ons geven tussen God en uw ziel. Zoudt ge er dan iets van kunnen vertellen? O, dat die persoon u ooit bekend geworden is in uw leven. Zou je er wat van kunnen zeggen of dat je door het woord wel eens onderwijs gaat het aangaande die persoon? Zou je er iets van weten hoe dat die persoon voor u geopenbaard is? Of moet je zeggen, die persoon is voor mij geheel en al onbekend. Geheel en al onbekend. En het is toch zo allernoodzakelijkst om die persoon te mogen leren kennen. Niet alleen in de staat van zijn vernedering, maar ook in de staat van zijn verhoging. Dat is zo nodig, mijn geliefde, dat we er weken bij stil mogen staan, bij die gangen van zijn vernedering. En nu de eerste trap van zijn verhoging, wat is er dan in hem niet aan te treffen? Want we reizen toch allemaal naar die grote en naar die allesbeslissende eeuwigheid. Groot en allesbeslissende eeuwigheid. En hem nu niet te kennen. Ja, en hem te moeten missen, dat is het ware leven te missen. Dat wil zeggen dat we dan voor eigen rekening voortgaan en doorgaan. En als het zo sterven wordt, zo de eeuwigheid aan zullen moeten doen. Heeft hij ooit waarde voor ons gekregen? Of is het zoals bij Pilatus, wat moeten we met Jezus doen? Ja, wat moeten we met Jezus doen? En zo is voor een mens van nature. Een mens van nature heeft geen behoefte aan een zaligmaker. Die mens heeft genoeg aan zichzelf. Oh, wat naar uit nog wat eigenwillige godsdienst, wat eigen gerechtigheid. Maar zolang een mens zichzelf nog kan helpen, ja, dan zal hij zichzelf wel zien te redden. Maar wel gelukzalig als het mislukken mag. Wel gelukzalig als u een rampzalig mens mag worden. Wel gelukzalig als u een rampzalig mens mag worden, dat hopeloos zou worden. Dat je bij God vandaan is een aanwijzing mag krijgen. Dat je bij God vandaan is een onderwijzing mag krijgen. En door zijn woord en door zijn geest, dat je door middel van zijn woord gewezen mag worden op die enigste persoon, die enigste weg, waardoor we nog zalig kunnen worden. Waarom? Dat is zo allernoodzakelijk zo om te kennen. In de gangen van zijn vernedering, wat u nou verdiend hebt en wat u uzelf hebt waardig gemaakt en wat Christus nu heeft willen ondergaan. Wat gij verdiend hebt en wat Christus verdiend hebt, o uzelf zoals zo'n booswicht waar te nemen. uzelf te leren kennen als een moordenaar en als een opstandeling. En dat je dat gevolg nu eens over mag gaan nemen in uw leven. Dat je dat eens over gaat nemen. Ik ben des doods waardig, Heer. En als staan dan tegenover zich gaat ontsluiten. Ten gezegende arbeid van hem. Ja, het is niet behoorlijk dat hij leven. En dat mag eens een weinig met insluiting zijn voor uw eigen leven. Dan voel u toch wel welke waardij dat zijn arbeid die personen die verdiensten gaat krijgen. En mij is gegeven alle macht in den hemel en op de aarde. Als ge zo uw diepe armoe in komt te leven, geen zucht hebt om te zuchten, geen klacht hebt om te klagen, en weet hem niet ene stap voorwaarts te gaan, ja, in alles zo naamloos arm en zo diep afhankelijk, ja, zal hij dan geen waarde gaan krijgen die alle macht heeft, hij is opgevaren in de hoogte. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoeld, hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen, kinderen, zelfs wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God, omdat hem nu al die macht gegeven is, daardoor is dat mogelijk. Nu heeft zo'n ziel niet aan geloof te komen, maar hij komt het te schenken. Zo'n ziel heeft geen geloof te oefenen, hij komt het te werken, en door in die onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Die ziel weet zichzelf geen naam te geven. Hij komt ze raad te geven. Hij komt onderwijs te geven. Zij weten niet in of uit te gaan. Zij moeten zeggen, wij weten de weg niet. Wat zegt hij die alle macht gegeven is? Ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. Ik zal u trouw verzallen met mijn raad. Terwijl mijn oog op u gevestigd staat, wel gelukzalig om zo te mogen delen in de trouwe zorg, in de bescherming, in de bewaring van hem die daar getuigd heeft. Mij is gegeven alle macht in den hemel en ook op de aarde. Laten we er nog een vers van zingen. 132, 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamde schand, maar eeuwig bloeit de glooikroon op het hoofd van Davids grote zoon. Laatste vers van Psalm 132.
Thank you.
mijn hoorders, deze dagen die liggen weer achter ons, zo verre van de herdenking van zijn opstanding. De weken liggen achter ons van de herdenking van de gangen van zijn lijden en van zijn sterven. En maar dat werk der opstanding, wat nog meer is en groter is, zegt een apostel, dan zijn dood en dan zijn nederdaling ter helle. Want juist in de weg van zijn opstanding, dan komt hij toe te passen hetgeen dat hij zelf verdient en hetgeen wat hij zelf verworven heeft. En dat zal het toch voor ieder mens zo op aankomen dat we daar nu weet van krijgen in ons leven. Weet van krijgen in ons leven, o de opstanding. Overgeleverd om onze zonde, zegt een apostel, en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En nu gaat het niet om bij de hoogste trap te beginnen. Laten we bij de laagste de trap beginnen, bij het eenvoudigste, ja bij hetgeen wat nu het aller noodzakelijkste is. En wat is dat dan? En dat is mede vrucht van zijn opstanding. Het allernoodzakelijkste in dit leven is dat de mens uit de geestelijke doodstaat wordt opgewekt. Daar begint het mee. Daar begint het mee. Met de opwekking uit de geestelijke doodstaat. Dat goddelijke begin, mijn hoorders. En als dat goddelijke begin er nu niet is, een mens kan dat wel overstappen en overslaan en over verdere grote zaken gaan spreken, maar als dat begin er gemist wordt, dan is al het andere ook mis. Dat is gewisselijk mis. Alles wat de mens dan bepraat en doet of voorgeeft beleefd hebben, als dat ware begin gemist wordt, dan is al het andere is waardeloos voor de eeuwigheid. Dus het komt in de eerste plaats aan op dat goddelijke begin. Of we nu al als vrucht van zijn opstanding uit die geestelijke doodstaat zijn opgewekt geworden. Je zult zeggen, kan een mens daarmee werken? Nee, een mens kan er helemaal niet mee werken. En een mens kan uiteindelijk nergens mee werken. Een mens zou overal zijn grond en zijn rust in willen zoeken. En daarin zal het juist openbaar komen of het ware begin is. Dat een mens er nu zo zeker van is dat het begin echt en waar is en er altijd op kan rusten, zal de vraag zijn of dan wel het begin werkelijk echt geweest is, of het dan wel het ware echte begin uit God vandaan is, mijn hoorders. Dat ware waar God werkelijk begonnen is. Ja, waarin kan een mens dat weten? Die vraag wordt nog wel eens gesteld. Waarin kan ik nou weten of dat God begonnen is? En dan wordt het antwoord dikwijls gehoord van die vrouw aan dominee Boon. Dat mens riep uit de nood, dominee, waarin kan ik weten of dat God bij me begonnen is? En toen kreeg ze ten antwoord als die nog eens terugkomt. En dat is nu net de zaak. Als de Heer weer terugkomt, waar komt hij dan op terug? Dan komt hij terug op zijn eigen werk. En die kerk die krijgt nou net geen gelegenheid om daar de grond en daar de rust van te maken. Ze proberen dat wel, maar de Heer zal nou net die grond daaruit wegnemen, dat ze dat niet tot een grond kunnen stellen van hun zaligheid. Al zal dat begin nog zo helder en nog zo duidelijk zijn. Maar de pijn ligt verder, want waar het werkelijk het goddelijke begin gebracht is, waar de hoofdzaak gewerkt is van de levendmaking, dan kan het niet missen. Maar als dat gezond ligt, die zien uit en die worden geleid naar de rechtvaardigmaking, om dat woord nu eens te gebruiken. En dat vinden we terug in het leven van de vrouwen. dan vinden we terug in het leven van de discipelen. Gebeurt dat van de ene dag op de andere, dat zeggen we niet. De Heer is vrij in zijn leidingen. De ene mag dat in zeer korte tijd leren, een ander doet er zijn leven lang soms wat over. Maar dat gaat toch nooit buiten de noodzakelijkheid van de voldoende en de verdienende arbeid van Christus. Om daar zal het nu nooit buiten gaan. Dus waar dat begin recht is, daar zoekt zo ziel naar uit, naar oplossing, naar verzoening, naar genade en naar vergeving. Zie op mij in gunst van boven en wees mij toch genadig, Heere, die hunkeren naar de dag dat dat is opgelost en opgeklaard zal mogen worden. En nogmaals, in hem is een volheid. Hij bezit nu alle macht in den hemel en op de aarde, om dan uit die nooit verminderende volheid nog bediend te mogen worden en bedouwd te mogen worden, vertroost te worden. Maar wat nog meer, is het enkel troost? Het is enkel geen troost, nee. Omdat hij nu alle macht heeft in den hemel en op de aarde, ja, om zo ook ontdekt, ontgrond en ontbloot te mogen worden en een onderwerp gemaakt te mogen worden in dit leven van zijn gezegende bedieningen. De Heere mocht het daartoe nog willen zegenen. Daartoe nog willen zegenen voor u en mijn arme zielen op de doorreizen naar de eeuwigheid. Wij hoeven niet te zeggen, voor zover we onder het woord leven, dat we nooit gehoord hebben van de weg tot zaligheid. Dat zullen we nooit kunnen zeggen, al is dan met alle zwakheid en gebrek. We hopen er toch iets van genoemd hebben van die grote en van die enige en van die heerlijke naam, en dat voor de grootste, de allergrootste der zondaren. En dan is er geen zondaar te oud, te koud of te stout, en maar in hem is een overvloed van genade aan te treffen. Daarom, hoe zullen wij nu ontvlieden, mijn hoeders? Hoe zullen wij toch ontvlieden? Als we nou op zo'n grote zaligheid geen acht geven, het is toch wel een grote en het is toch een uitnemende zaligheid. Het is toch wel de moeite waard om daar nu eens onderzoek naar te doen. Of Satyrus en Sidon, zal het verdraaglijker zijn in de dag des oordeels, zegt de Heere, van uw lieden, die zoveel van die naam gehoord hebben. Ja, die er zo kortjes bij geweest hebben en geen acht daarop geslagen. Dat zou wat uitmaken, dat zou wat uitmaken. Wij zeggen deze dingen, maar we geven deze dingen door. Wij zitten hier als een schare mensen. En we dragen allemaal een ziel om voor die nimmer eindigende eeuwigheid, mijn hoorders. We staan allemaal opgeroepen te worden voor die grote rechterstoel te verschijnen. Ja, zouden we elkander dan niet opwekken en aanzoeken te sporen om toch die dingen te zoeken? Zoek daar toch deelgenoot van te worden, terwijl het nu nog het heden is, terwijl die grote en heerlijke naam ons nog gepredikt en ons nog verkondigd wordt. Ja, dan kan de macht en de kracht der zonde nog zo groot zijn, maar hij heeft alle macht in den hemel en op de aarde, en nu is er maar één die u verlossen kan. Gij zult zeggen, ja man, als van mij moet komen, het komt er nooit en het gebeurt ook nooit. En dat is een zekere waarheid, als van een mens moet komen, het zal ook nooit gebeuren, het zal ook nooit geschieden. Gij zult zeggen, ik zit zo vast, ik zit zo opgesloten, hier kom ik van mijn eigen nooit meer uit. Hij heeft alle macht in den hemel en op de aarde. Mocht eens aanslaan, mocht eens naar binnen gaan, en het mocht u eens binden aan die troon der genade, waar hij toch alle macht heeft. Hij zal u kunnen verlossen, hij zal de banden kunnen verbreken, Hij zal het alleen maar kunnen doen om u te schenken die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Tot de zaligheid, o die grote, die eeuwige en die enige naam. Van uw kant met alles ter dood in, van uw kant met alles op een einde komen. En wil die opstanding van Christus waarde krijgen voor uw zielen. Hij heeft alles volbracht. Hij is gestorven. Hij is uit graf opgestaan. En nog een ogenblik. En dan is hij ten hemel gegaan. En daar is hij nu. Daar is hij nu. Gezeten aan de rechterhand des Vaders. Het wacht op de laatste trap van zijn verhoging. Het wacht op zijn wederkomst en oordeel. Wel gelukzalig die in die voorbeden besloten mogen leggen. Het zij ze nog toegebracht moeten worden. Het zij dat ze al toegebracht zijn. Maar dat zal niet missen, want dat gebed van die middelaar, dat wordt nooit afgewezen, maar dat wordt altijd verhoord. Altijd verhoord. Waarom? Omdat hem alle macht gegeven is, zowel in den hemel als ook op de aarde. De Heer mocht het zegenen om zijns lieve en grote naams wil. Amen. Heere, we mochten uw namen nog herkennen. Al is het alles zwakken ten dele. We nog een enkel woordje en mochten spreken aangaande deze zaken die zo groot en die zo uitnemend zijn en waarin onze armoede wel openbaar komt. Och Heere, maar niet te min. U zou toch een enkel woord kunnen gebruiken. U bezit toch alle macht in de hemel en op de aarde. U zou het toch kunnen doen, Heere. Och, om ook onder ons nog mensen te bekeren. Om nog mensen te wekken. Mensen te wekken. En wat ongelukkig en wat ellendig over de aarde gaat. Als een buitenstaand mens. Och, Heere, heb u alle macht. U mocht naar zulke buitenstaanden nog eens om willen zien. U mocht ze eens een stapje nabij willen brengen, Heer. Mocht u zelf nog willen vertroosten en nog naar de ratten willen spreken. U wil dan nog wonderen doen en wil dan nog wonderen werken. Heer, ontferm u zo over ons al te saam, jong en oud. Kleine, grote, alle zorgen die er zijn in dit leven, we trachten ook haar aan u op te dragen, die dan morgen naar het ziekenhuis zult te gaan en voor een behandeling. Heere, laat ze het ondervinden, laat ze dat eens mogen ervaren, dat u alle macht hebt. In den hemel en op de aarde, zou u met haar mee willen gaan. Daar kan ze overal zijn, daar kan ze overal doorgaan. U mocht het wel willen maken, help ze nog. En wat dan nog getracht wordt tot verlichting van pijn en ongemak aan te wenden, mocht het onder uw zegen nog wel gedijen, Heer. Sterk ook de man. En kinderen, in al deze wegen, gedenk zo en ieder in staat, weg en omstandigheid, wil nog zijn een horend en een verhorend God, om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het achtste vers, Gods rechterhand is hoog verheven, des zeer sterke rechterhand, doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven in des Heere daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer, nu ga de zwaan, achtste vers van Psalm 118.